Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u vandaag verder voor uit de apostolische exhortatie, post-synodale apostolische exhortatie, Pastores Dabo Vobis, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1992. Wij waren ondertussen aangekomen bij het laatste artikel, artikel 3, van het vijfde hoofdstuk. Hij stelde er 12 aan om hem te vergezellen, de vorming van de kandidaten voor het priesterschap. Artikel 3, de protagonisten van de priesterlijke vorming, telt in totaal 5 paragrafen. We beginnen bij de eerste. De kerk en de bisschop. Daar de vorming van de kandidaten voor het priesterschap tot de roepingenpastoraal van de kerk behoort, moet men zeggen dat de kerk als zodanig en als geheel het subject is dat de genade en de verantwoordelijkheid heeft voor de begeleiding van hen die de Heer roept om zijn dienaars in het priesterschap te worden. Daarom helpt juist het begrip van het mysterie van de kerk ons om beter de plaats en de taak te omschrijven die de diverse leden als enkelingen of als leden van één lichaam hebben in de vorming van de kandidaten voor het priesterschap. De kerk is volgens haar innerlijke natuur de gedachtenis, het sacrament van de tegenwoordigheid en de werking van Jezus Christus onder ons en voor ons. De roeping tot het priesterschap is te danken aan zijn heilbrengende tegenwoordigheid. En niet enkel de roeping, maar ook de begeleiding van de geroepene, opdat deze de genade van de Heer kan herkennen en daarop vrij en met liefde kan antwoorden. Het is de geest van Jezus die licht en kracht geeft voor het onderkennen en het verloop van de roeping. Er is derhalve geen authentieke werk van vorming voor het priesterschap zonder de werking van de geest van Christus. Ieder die meewerkt aan de vorming moet zich daarvan ten volle bewust zijn. Hoe zou men niet een hulpbron zien die geheel kosteloos en radicaal doelmatig is en een beslissend gewicht heeft in de inzet voor de vorming van het priesterschap? En hoe zou men zich niet kunnen verheugen over de waardigheid van ieder die meewerkt aan de vorming en voor de kandidaat voor het priesterschap, in zekere zin een zichtbare vertegenwoordiger van Christus is? Als de vorming voor het priesterschap wezenlijk de voorbereiding is van de toekomstige herder naar het beeld van Jezus Christus, de goede herder, wie kan dan beter Jezus zelf, door middel van de uitstorting van zijn geest, de herderlijke liefde geven en tot rijpheid brengen, waaruit hij geleefd heeft tot aan de volledige zelfgave, en die hij opnieuw verwezenlijkt wil zien in alle priesters. De eerste vertegenwoordiger van Christus in de priesterlijke vorming is de bisschop. Men kan van de bisschop, van iedere bisschop, zeggen wat Marcus zegt in de reeds meermalen geciteerde tekst. Hij riep tot zich die hij zelf wilde, en zij kwamen bij hem. Hij stelde er 12 aan om hem te vergezellen en door hem uitgezonden te worden. Uit het derde hoofdstuk van het Evangelie volgens de heilige Marcus, versen 13 en 14. De innerlijke roeping van de geest moet als authentieke roeping door de bisschop erkend worden. Als allen bij de bisschop kunnen komen als herder en vader van allen, dan kunnen zijn priesters dat in het bijzonder, vanwege de gezamenlijke deelname aan hetzelfde priesterschap en dienstwerk. Het concilie zegt dat de bisschop hen moet beschouwen en behandelen als broeders en vrienden. En dat kan men op analoge wijze zeggen voor allen die zich voorbereiden op het priesterschap. Wat het vergezellen van hem, het vergezellen van de bisschop betreft, blijkt het reeds zeer sprekend voor zijn verantwoordelijkheid inzake de vorming van de kandidaten voor het priesterschap dat hij hen vaak bezoekt en hen op zekere wijze vergezelt. De aanwezigheid van de bisschop heeft niet enkel een bijzondere waarde omdat zij de seminariegemeenschap helpt ervaren dat zij opgenomen is in de particuliere kerk en in de gemeenschap hiervan met de herder die haar leidt, maar ook omdat zij het pastorale doel dat specifiek is voor heel de vorming van de kandidaten voor het priesterschap bekrachtigt en stimuleert. Vooral door zijn aanwezigheid en doordat hij met de kandidaten voor het priesterschap alles deelt wat de pastorale weg van de particuliere kerk aangaat, levert de bisschop een fundamentele bijdrage tot de vorming van het kerkbesef als geestelijke en pastorale waarde die een centrale plaats heeft in de uitoefening van het priesterambt. Paragraaf 2. De opvoedkundige gemeenschap van het seminarie. De opvoedkundige gemeenschap van het seminarie is samengevoegd rondom de verschillende personen die aan de vorming meewerken. De rector, de geestelijke directeur of leidsman, de oversten en de professoren. Deze moeten zich nauw verenigd voelen met de bisschop, die zij op verschillende titels en wijzen vertegenwoordigen, en zij moeten op overtuigende en hartelijke wijze met elkaar leven en werken. Deze eenheid van de opvoeders maakt het niet enkel mogelijk om het opvoedkundige programma op passende wijze uit te voeren, maar biedt ook en vooral aan de kandidaten voor het priesterschap het veelzeggende voorbeeld van en de concrete binnenleiding in de kerkelijke gemeenschap, die een fundamentele waarde vormt van het christelijk leven en van het pastorale dienstwerk. Het is duidelijk dat de doeltreffendheid van de vorming grotendeels afhangt van de rijke en sterke persoonlijkheid in menselijk en evangelisch opzicht van diegenen die de vorming geven. Daarom zijn het bijzonder belang enerzijds de nauwgezette keuze van hen die de vorming geven en anderzijds de stimulans die hun gegeven wordt om zich steeds meer te bekwamen in de hun toevertrouwde taak. zich bewust dat de toekomst van de voorbereiding van de seminaristen juist gelegen is in de keuze en de vorming van hen die de kandidaten moeten vormen, hebben de synodevaders lang stilgestaan bij een nauwkeurige bepaling van de eigenschappen die de opvoeders dienen te bezitten. Ze hebben in het bijzonder geschreven. Citaat. Het werk van de vorming van de kandidaten voor het priesterschap eist zeker niet alleen van hen die de vorming geven een speciale voorbereiding, die werkelijk technisch, pedagogisch, geestelijk, menselijk en theologisch moet zijn, maar ook een geest van gemeenschap en samenwerking in eenheid voor de uitvoering van het programma, zodat de eenheid in de pastorale activiteit van het seminarie onder leiding van de rector steeds bewaard blijft. De groep van hen die de vorming geven moeten getuigen van een werkelijk evangelisch leven en van volledige toewijding aan de Heer. Het is nodig dat die groep een zekere bestendigheid bezit en gewoonlijk in de seminariegemeenschap verblijft. Zij dient nauw verbonden te zijn met de bisschop, die de eerste verantwoordelijke is voor de vorming van de priesters. Einde citaat. De bisschoppen moeten als eersten de zware verantwoordelijkheid ervaren voor de vorming van diegenen die belast zullen worden met de opvoeding van de toekomstige priesters. Zij moeten voor deze taak priesters kiezen met een voorbeeldige levenswandel en in het bezit van een verschillende kwaliteiten: menselijk, geestelijke rijpheid, pastorale ervaring, professionele bekwaamheid, standvastigheid in de eigen roeping, vermogen tot samenwerking, een wetenschappelijke opleiding in de menswetenschappen, in het bijzonder in de psychologie, die overeenstemt met hun taak en kennis van de methoden van teamwork. Met behoud van het onderscheid tussen inwendig en uitwendig rechtsbereik, de nodige vrijheid in de keuze van de biechtvaders en de prudentie en discretie die passen bij de taak van de geestelijke leidsman, moet de priesterlijke gemeenschap van de opvoeders zich saamhorig voelen in de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de seminaristen. Het is op de eerste plaats de taak van die gemeenschap om, altijd in overeenstemming met het gezagvolle, samenvattende oordeel van de bisschop en de rector, de geschiktheid van de kandidaten wat betreft de geestelijke, menselijke en intellectuele gaven te verifiëren en te ontwikkelen, vooral met betrekking tot de geest van gebed, de grondige assimilatie van de geloofsleer, het vermogen tot echte broederlijkheid en het charisma van het celibaat. Het kan goed zijn ook lekengelovigen, mannen en vrouwen, op prudente en aan de verschillende culturele situaties aangepaste wijzen te betrekken in het werk van de vorming van de toekomstige priesters. Steeds, zoals de synodevaders ook in herinnering gebracht hebben, met de aanwijzingen voor ogen van de exhortatie Christi Fidelis Laici en de apostolische brief Mulieris Dignitatem, welke het nut doen uitkomen van een gezonde invloed van de leken spiritualiteit en van het charisma van de vrouwelijkheid op iedere opvoeding. De leken moeten met zorg uitgekozen worden binnen het kader van de kerkelijke wetten en volgens hun speciale charisma's en beproefde bekwaamheden. Van hun medewerking op geschikte wijze gecoördineerd met en opgenomen in de primaire opvoedkundige verantwoordelijkheid van hen die de priesterlijke vorming geven, mag men heilzame vruchten verwachten voor een evenwichtige groei van het kerkbesef en voor een meer nauwkeurig begrip van de eigen priesterlijke identiteit van de kant van de kandidaten voor het priesterschap. Paragraaf 3. De theologieprofessoren. Allen die toekomstige priesters inleiden en begeleiden in de sacra doctrina door het theologisch onderricht, hebben een bijzonder opvoedkundige verantwoordelijkheid die, naar de ervaring leert, dikwijls beslissender is voor de ontwikkeling van de priesterlijke persoonlijkheid dan die van de andere opvoeders. De verantwoordelijkheid van de theologiedocenten betreft, eerder dan de relatie die zij als docent met de kandidaten voor het priesterschap moeten opbouwen, de opvatting welke zij zelf moeten hebben omtrent de aard van de theologie en van het priesterambt, alsmede de geest en de stijl volgens welke zij het theologisch onderricht moeten geven. Wat dit betreft hebben de synodevaders terecht opgemerkt dat de theoloog zich bewust moet blijven dat hij zijn onderricht niet uit zichzelf put, maar dat hij het begrip van het geloof uiteindelijk in de naam van de Heer en van de kerk moet openstellen en meedelen. Op deze wijze oefent de theoloog zijn taak uit in opdracht van de kerk en werkt hij met de bisschop samen in de taak van het onderricht, ook al gebruikt hij alle wetenschappelijke mogelijkheden. Aangezien de theologen en de bisschoppen dezelfde kerk dienen in het bevorderen van het geloof, moeten zij vertrouwen in elkaar ontwikkelen en cultiveren en in deze geest ook de spanningen en conflicten overwinnen. Wie theologie doseert, moet zoals iedere andere opvoeder in gemeenschap blijven samenwerken met alle andere personen die betrokken zijn in de vorming van de toekomstige priesters. En hij moet, met wetenschappelijke ernst, edelmoedigheid, nederigheid en vurige liefde zijn oorspronkelijke en gekwalificeerde bijdrage leveren, welke niet eenvoudig het meedelen is van een leer, zij het ook de sacra doctrina, maar vooral in het aanbieden van het perspectief dat in Gods plan heel de verscheidenheid van de menselijke kennis en de verschillende levensuitingen tot eenheid brengt. In het bijzonder de specificiteit en de doelmatigheid van de vorming die de theologen geven, hangen ervan af of zij vooral mensen van geloof en vol liefde voor de kerk zijn, overtuigd dat het passende subject van de kennis van het christelijk mysterie, de kerk, als zodanig blijft en dat hun taak van onderricht dus een echte kerkelijke dienst is. Zij moeten pastorale gevoeligheid bezitten, ten einde niet alleen de inhoud, maar ook de geschikte vormen te onderscheiden voor de uitoefening van hun taak. Van de docenten wordt in het bijzonder de volledige trouw aan het leergezag vereist, want zij onderrichten in naam van de kerk en zijn daarom geloofsgetuigen. Thank you. Paragraaf 4. De gemeenschappen waaruit de kandidaten komen en de jeugdverenigingen en bewegingen. De gemeenschappen waaruit de kandidaat voor het priesterschap komt, blijven een niet onverschillige invloed uitoefenen op de vorming van de toekomstige priester. Ook al noodzaakt de keuze voor zijn roeping hem zich daaruit los te maken. Zij moeten zich dus bewust zijn van hun specifieke aandeel in de verantwoordelijkheid. Men dient allereerst aan het gezin te denken. De christelijke ouders en ook de broers, zussen en andere familieleden zullen nooit moeten proberen de toekomstige priester terug te brengen binnen de enge grenzen van een te menselijke, zo niet wereldlijke logica, ook al berust deze op oprechte liefde. Als zij bezield worden door eenzelfde voornemen om de wil van God te volbrengen, zullen zij de weg van de opvoeding weten te begeleiden met gebed, met eerbied, met het goede voorbeeld van de huiselijke deugden en met geestelijke en materiële hulp, vooral op de moeilijke ogenblikken. De ervaring leert dat deze veelvoudige hulp in vele gevallen beslissend is gebleken voor de kandidaat voor het priesterschap. Ook in het geval van ouders en familieleden die onverschillig zijn of zich verzetten tegen de keuze van de roeping, kunnen de duidelijke en rustige confrontatie met hun standpunt en de stimulansen die daaruit voortvloeien, van grote hulp zijn om de priesterroeping op meer bewuste en besliste wijze te doen rijpen. De parochiegemeenschap staat in nauwe verbinding met de gezinnen. Zij zijn met elkaar verweven op het gebied van de geloofsopvoeding. Dikwijls ook vervult de parochie door een specifieke jongerenpastoraal een aanvullende rol ten opzichte van het gezin. De parochie levert vooral als meer onmiddellijke, plaatselijke verwerkelijking van het mysterie van de kerk een oorspronkelijke en bijzonder kostbare bijdrage tot de vorming van de toekomstige priester. De parochiegemeenschap moet de jongere die op weg is naar het priesterschap blijven beschouwen als een levend deel van zichzelf, hem begeleiden met gebed, in de vakantieperiode hartelijk ontvangen, eerbiedigen en begunstigen in de vorming van zijn priesterlijke identiteit en hem geschikte gelegenheid en krachtige stimulansen bieden om zijn roeping tot de priesterlijke zending te beproeven. Ook de jeugdverenigingen en bewegingen, die teken en bevestiging zijn van de vitaliteit welke de geest aan de kerk verzekert, kunnen en moeten bijdragen tot de vorming van de kandidaten voor het priesterschap. In het bijzonder van diegenen die voortkomen uit de christelijke, geestelijke en apostolische ervaring van deze groeperingen. De jongeren die daarin hun basisvorming ontvangen hebben en die zich daarop beroepen voor hun ervaring van kerk zijn, moeten zich niet gedwongen voelen zich van hun verleden los te maken en de relatie af te breken met het milieu dat bijgedragen heeft tot de bevestiging van hun roeping. Zij moeten ook niet de karakteristieke trekken uitwissen van de spiritualiteit welke zij daarin geleerd en beleefd hebben. In al het goede, stichtelijke en verrijkende dat die verenigingen en bewegingen bevatten. Ook voor hen blijft dit milieu waaruit zij komen een bron van hulp en steun op de weg van de vorming voor het priesterschap. De gelegenheid voor opvoeding tot geloof en voor christelijke en kerkelijke groei die de geest aan vele jongeren biedt door allerlei soorten groepen, verenigingen en bewegingen, welke op verschillende wijzen door het evangelie geïnspireerd worden, moeten gevoeld en ervaren worden als gave van een voedende geest binnen het kerkinstituut en ten dienste daarvan. Een bijzondere beweging of spiritualiteit is geen alternatieve structuur voor het instituut. Integendeel, zij is de bron van een aanwezigheid die voortdurend de existentiële en historische echtheid van het instituut vernieuwt. De priester moet daarom in een beweging het licht en de warmte vinden die hem in staat stellen trouw te blijven aan de bisschop, bereid maken de opdrachten van het instituut te vervullen en oplettend maken voor de kerkelijke discipline, zodat de vibratie van zijn geloof en de smaak voor zijn trouw vruchtbaarder zijn. Het is dus nodig dat de jongeren die uit kerkelijke verenigingen en bewegingen komen, in de nieuwe gemeenschap van het seminarie, waarin zij door de bisschop samengebracht zijn, eerbied voor de andere wegen van spiritualiteit en de geest van dialoog en samenwerking leren, zich op coherente en hartelijke wijze schikken naar de aanwijzingen van de bisschop omtrent de vorming en naar de opvoeders van het seminarie en zich met eerlijk vertrouwen aan hun leiding en oordeel onderwerpen. Door deze houding wordt de oprechte keuze van het priesterschap en in gehoorzaamheid aan de bisschop voorbereid en op zekere wijze reeds bij voorbaat gedaan. De deelneming van de seminarist en van de diocesane priester aan bijzondere spiritualiteiten of kerkelijke groeperingen is in zichzelf zeker een weldadige factor voor de priesterlijke groei en broederlijkheid. De uitoefening van het ambt en het geestelijk leven welke de diocesane priester kenmerken, moeten echter door deze deelneming niet belemmerd, maar integendeel geholpen worden. De diocesane priester blijft altijd de herder van het geheel. Hij is niet alleen de blijver die altijd voor allen beschikbaar is, maar gaat de bijeenkomst van allen voor, vooral als hoofd van een parochie, opdat allen het onthaal vinden dat zij mogen verwachten dat in de gemeenschap en in de Eucharistie die hen verenigt, welke hun godsdienstige gevoeligheid en pastorale inzet ook mogen zijn. Paragraaf 5. De kandidaat zelf. Men mag tenslotte niet vergen dat de kandidaat zelf noodzakelijke en onvervangbare protagonist van zijn vorming genoemd moet worden. Iedere vorming, ook de priesterlijke, is uiteindelijk zelfvorming. Niemand kan ons immers vervangen in de vrijheid en de verantwoordelijkheid die wij als afzonderlijke personen hebben. Ook de toekomstige priester moet zeker en als eerste groeien in het besef dat de protagonist bij uitstek van zijn vorming de Heilige Geest is, die hem door zijn gave van het nieuwe hart gelijkvormig maakt aan Jezus Christus, de Goede Herder. Wat dit betreft, zal de kandidaat zijn vrijheid in de meest radicale vorm bevestigen door de werking van de Geest te aanvaarden. Maar deze werking aanvaarden betekent ook van de kant van de kandidaat voor het priesterschap de menselijke bemiddelingen aanvaarden waarvan de geest zich bedient. Daarom blijkt het werk van de verschillende opvoeders alleen werkelijk en ten volle doelmatig als de toekomstige priester daarvan zijn persoonlijke overtuigende en hartelijke medewerking verleent. Hoofdstuk 6. Vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is, de permanente vorming van de priesters. Artikel 1. De theologische reden voor de permanente vorming. Vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is. De woorden van de apostel Paulus aan bisschop Timotheus in zijn tweede brief, hoofdstuk 1, vers 6, kunnen met recht toegepast worden op de permanente vorming waartoe alle priesters geroepen zijn krachtens de gave Gods die zij door de heilige wijding ontvangen hebben. Zij voeren ons naar het begrijpen van de gehele waarheid en de onmiskenbare oorspronkelijkheid van de permanente vorming van de priesters. Daarbij worden wij ook geholpen door een andere tekst van Paulus, die eveneens aan Timotheus schrijft in zijn eerste brief, hoofdstuk 4, versen 14 tot 16. Verwaarloos de genadegave niet die in u is, en die u krachtens een profetenwoord werd geschonken onder handoplegging van de gezamenlijke presbyters. Neem dit alles ter harte, ga er geheel in op, dan zullen uw vorderingen voor allen zichtbaar zijn. Blijf voortdurend zorg besteden aan uzelf en aan uw onderricht. Zodoende red gij uzelf en hen die naar u luisteren. De apostel Paulus vraagt aan Timotheus om het vuur van Gods genade aan te wakkeren of feller te doen branden, zoals men doet met het vuur onder de as, in deze zin dat men de genade aanneemt en eruit leeft, zonder ooit de blijvende nieuwheid te verliezen of te vergeten, welke eigen is aan iedere gave van God, van Hem die alles nieuw maakt, en dat men dus leeft in de onvergankelijke frisheid en oorspronkelijke schoonheid ervan. Maar dat aanwakkeren is niet enkel het resultaat van een taak die toevertrouwd is aan de persoonlijke verantwoordelijkheid van Timotheus, van een inspanning van zijn geheugen en wil. Het is de uitwerking van een genadekracht die intrinsiek is aan Gods gave. Het is dus God zelf die het vuur van zijn gave aanwakkert, of beter, heel de buitengewone rijkdom van genade en verantwoordelijkheid doet opvlammen, welke in de gave opgesloten ligt. Door de sacramentele uitstorting van de Heilige Geest, die wijdt en zendt, wordt de priester gelijkvormig gemaakt aan Jezus Christus, hoofd en herder van de kerk, en gezonden om het pastorale dienstwerk te verrichten. Zo wordt de priester voor altijd en op onuitwisbare wijze in zijn wezen gekenmerkt als dienaar van Jezus en de kerk, geplaatst in een blijvende en onomkeerbare levenssituatie en belast met een pastorale taak die, geworteld in zijn wezen, heel zijn bestaan omvat en ook blijvend is. Het sacrament van het priesterschap verleent aan de priester de sacramentele genade die hem niet alleen deelachtig maakt aan de heilsmacht en het heilswerk van Jezus, maar ook aan zijn liefde. Tegelijk verzekert het aan de priester al die actuele genaden welke hem gegeven zullen worden, telkens als zij noodzakelijk en nuttig zullen zijn voor de waardige en volmaakte vervulling van het ambt dat hij ontvangen heeft. De permanente vorming vindt zo haar eigenlijke grondslag en haar oorspronkelijke motivering in de dynamiek van het sacrament van het priesterschap. Er zijn zeker ook eenvoudig menselijke redenen die de priester aansporen tot een blijvende vorming, Deze is een eis van de progressieve zelfverwerkelijking. Ieder leven is een ononderbroken opgang naar de rijpheid, welke via de voortdurende vorming loopt. Zij is bovendien een eis van het priesterlijk dienstwerk. Ook als dit genomen wordt in zijn generieke natuur, welke het gemeen heeft met de andere beroepen, dus als dienst aan de anderen. Er is nu geen beroep of taak of werk dat niet een voortdurend aggiornamento vraagt, als het actueel en doeltreffend wil blijven. De eis om gelijke tred te houden met de gang van de geschiedenis is een andere menselijke reden die de permanente vorming wettigt. Maar deze en andere redenen worden opgenomen en gespecifieerd door de genoemde theologische redenen die verder uit te werken zijn. Het sacrament van het priesterschap kan vanwege zijn aard van teken, die alle sacramenten eigen is, als woord van God gezien worden. Het is werkelijk Gods woord, het woord van God dat roept en zendt. Het is de meest sterke expressie van de roeping en de zending van de priester. Door het sacrament van het priesterschap roept God de kandidaat tot het priesterschap Coram Ecclesia, het kom en volg mij van Jezus, wordt ten volle en definitief uitgesproken in de viering van het sacrament van zijn kerk. Het wordt uitgedrukt en meegedeeld door middel van de stem van de kerk, welke weer klinkt uit de mond van de bisschop die bidt en de handen oplegt. En de priester geeft in geloof antwoord op de roeping door Jezus: ik kom en ik volg u. Van dat ogenblik af begint het antwoord dat als fundamentele keuze in de loop van de jaren van het priesterschap steeds opnieuw uitgedrukt en bevestigd moet worden in talrijke andere antwoorden, die alle geworteld zijn in het ja van het priesterschap en daardoor opgewekt worden. In deze zin kan men spreken van een roeping in het priesterschap. In feite blijft God roepen en zenden, zijn plan van heil openbarend in de historische ontwikkeling van het leven van de priester en van gebeurtenissen van de kerk en van de maatschappij. Juist in dit perspectief blijkt de betekenis van de permanente vorming. Zij is nodig om de roeping of wil van God voortdurend te onderkennen en te volgen. Zo werd de apostel Petrus geroepen om Jezus te volgen, ook nadat de verrezene hem de kudde had toevertrouwd. We horen in het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 21, versen 17 tot en met 19, het volgende. Jezus zei hem: Weid mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, toen ge jong waart, deed ge zelf uw gordel om en ging waarheen ge wilde. Maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken. Een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet wilt. Hiermede zinspeelde hij op de dood, waardoor hij God zou verheerlijken. En na deze woorden zei hij hem: Volg mij. Er is dus een volg mij dat het leven en de zending van de apostel vergezelt. Het is een volg mij dat de oproep tot en de eis van de trouw tot aan de dood uitdrukt. En volg mij dat een volgen van Christus kan betekenen door de volledige zelfgave in de marteldood. De synodevaders hebben de reden die de noodzaak van de permanente vorming aantoont en er tegelijk de diepe aard van openbaart, uitgedrukt door haar te karakteriseren als trouw aan het priesterambt en als proces van voortdurende bekering. Het is de Heilige Geest, uitgestort door het sacrament, die de priester steunt in deze trouw en hem begeleidt en aanspoort op de weg van onophoudelijke bekering. De gave van de Geest ontslaat de priester niet van zijn vrijheid, maar stimuleert deze, opdat hij op verantwoordelijke wijze meewerkt en de permanente vorming op zich neemt als een hem toevertrouwde taak. Op deze wijze is de permanente vorming uitdrukking en eis van de trouw van de priester aan zijn ambt. Ja, aan zijn eigen wezen zelf. Zij is dus liefde voor Jezus Christus en overeenstemmen met zichzelf. Maar zij is ook een daad van liefde voor het volk Gods in dienst waarvan de priester is gesteld. Zij is een daad van echte en eigenlijke rechtvaardigheid. De priester is schuldenaar van het volk Gods, want hij is geroepen om het recht te erkennen en te bevorderen, het fundamentele recht dat het volk Gods heeft op het woord van God, de sacramenten en de dienst van de liefde, welke de oorspronkelijke en onvervreembare inhoud zijn van het pastorale dienstwerk van de priester. De permanente vorming is nodig, opdat de priester in staat zal zijn op de verschuldigde wijze te antwoorden op dat recht van het volk Gods. Ziel en vorm van de permanente vorming van de priester is de herderlijke liefde. De Heilige Geest, die de herderlijke liefde instort, leidt en begeleidt de priester om een steeds diepere kennis te verwerven van het mysterie van Christus, dat ondoorgrondelijk is in zijn rijkdom, en indirect om de kennis van het mysterie van het christelijk priesterschap te verwerven. De herderlijke liefde spoort de priester aan om steeds beter de verwachtingen, noden, problemen en gevoeligheden te leren kennen van degene voor wie zijn dienstwerk bestemd is in hun concrete situaties. De persoonlijke situaties, de gezinssituatie en de maatschappelijke situaties. Dat alles beoogt de permanente vorming, in de zin van een bewust en vrij aanbod aan de dynamiek van de herderlijke liefde en van de Heilige Geest, die er de eerste bron van is en haar voortdurend voedt. In deze zin is de permanente vorming een intrinsieke eis van de gave en van de sacramentele taak die de priester ontvangen heeft. En blijkt zij te allen tijden noodzakelijk. Maar zij blijkt nu bijzonder dringend, niet alleen vanwege de snelle verandering van de maatschappelijke en culturele omstandigheden van de mensen en volken onder wie het priesterlijk dienstwerk verricht wordt, maar ook vanwege de nieuwe evangelisatie, welke de wezenlijke taak van de kerk vormt op het einde van het tweede christelijk millennium, een taak die niet uitgesteld kan worden. Artikel 2. De verschillende dimensies van de permanente vorming. De permanente vorming, zowel van de diocesane als van de religieuze priesters, is de natuurlijke en absoluut noodzakelijke voortzetting van het proces van structurering van de persoonlijkheid van de priester, dat begonnen is en zich ontwikkeld heeft in het seminarie of in het klooster, langs de weg van de vorming met het oog op de priesterwijding. Het is van bijzonder belang de innerlijke band tussen de vorming die voorafgaat aan de priesterwijding en de vorming die erop volgt te zien en te respecteren. Als er een breuk of zelfs een tegenstelling was tussen die twee fasen van de vorming, zouden daaruit onmiddellijk ernstige gevolgen voortvloeien voor de pastorale activiteit en voor de broederlijke gemeenschap, vooral tussen de priesters van verschillende leeftijd. De permanente vorming is niet een herhaling van de vorming die op het seminarie ontvangen is en die eenvoudig herzien zou zijn of uitgebreid met nieuwe praktische suggesties. Zij geschiedt met een inhoud en vooral met methoden die relatief nieuw zijn, als een vitale en eenmakende werkelijkheid die weliswaar haar wortels in de seminarieopleiding heeft, maar voor haar voortgang aanpassingen en wijzigingen vraagt, zonder echter de continuïteit of onderbreken of op te heffen. Omgekeerd moet de toekomstige permanente vorming reeds op het grootseminarie voorbereid worden en moeten de geest en het verlangen van de toekomstige priesters ervoor opengesteld worden door er de noodzaak, de voordelen en de geest van aan te tonen en door de voorwaarden voor de verwerkelijking ervan te verzekeren. Juist omdat de permanente vorming een voortzetting is van de vorming in het seminarie, kan het doel ervan niet een louter, om zo te zeggen, professionele houding zijn die verkregen zou worden door het aanleren van bepaalde nieuwe pastorale technieken. Zij moet veeleer een algemeen en integraal proces van voortdurende rijping in stand houden, door middel van de verdieping, zowel van elk van de dimensies van de vorming, de menselijke, geestelijke, intellectuele en pastorale dimensies, als van de innerlijke en levende specifieke band daartussen, vanuit de herderlijke liefde en in betrekking daarmee. Een eerste fase van verdieping betreft de menselijke dimensie van de priesterlijke vorming, in het dagelijks contact met de mensen, in het delen van hun dagelijks leven, moet de priester die menselijke gevoeligheid vergroten en verdiepen, welke hem in staat stelt om de noden te begrijpen en de eisen te vatten, de onuitgesproken vragen aan te voelen, de hoop en de verwachting, de vreugde en de moeite van het gewone leven te delen, om bekwaam te zijn voor de ontmoeting en de dialoog met allen. Vooral door het kennen en delen, dat wil zeggen door het zich eigen maken van de menselijke ervaring van het lijden in zijn veelvoudige vormen van ziekte, marginaliteit, onwetendheid, eenzaamheid, materiële en morele armoede, verrijkt de priester zijn eigen mens zijn en maakt hij het meer authentiek en transparant in een groeiende en vurige liefde voor de mens. Om zijn menselijke vorming tot rijpheid te brengen, ontvangt de priester een bijzondere genadehulp van Jezus Christus. De liefde van de goede herder heeft zich niet alleen uitgedrukt in de gave van het heil aan de mensen, maar ook in het delen van hun leven, waarvan het woord, dat vlees geworden is, de vreugde en het lijden heeft willen kennen, de kwellingen willen ervaren, de emoties willen delen, de start willen verrichten. Als mens levend onder de mensen en met de mensen, biedt Jezus de meest absolute, echte en volmaakte uitdrukking van menselijkheid. Wij zien hem feestvieren te Cana, omgaan met een bevriende familie, diep medelijden hebben met de hongerige menigte die hem volgt, zieke of gestorven kinderen aan hun ouders teruggeven, wenen over het verlies van Lazarus. Het volk Gods moet van de priester, die steeds meer gerijpt is in zijn menselijke gevoeligheid, iets dergelijks kunnen zeggen als de schrijver van de brief aan de Hebreeën van Jezus zegt. Wij hebben een hoge priester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien van de zonde. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt en eindigen we in het midden van artikel 2 van het zesde hoofdstuk. Een volgende keer gaan we verder met dit tweede artikel en vervolgen zo het laatste hoofdstuk van deze post-synodale apostolische exhortatie Pastores Dabo Vobis, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1992 na de bisschoppensynode over de priesteropleidingen. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.